Een hele goede morgen allemaal. Ik ben Dennis, niet Matthäus, maar dat maakt verder niet zo uit. Nou, ik kom hier nu al een tijdje in de bron en ik denk dat velen van jullie mij wel kennen. Misschien een aantal ook niet. En ik denk dat ook veel mensen weten dat ik niet met het geloof ben opgegroeid. Ik ben zelf tot geloof gekomen in 2015 op mijn slaapkamer eigenlijk. Maar wat veel mensen dus ook niet van mij weten, is dat ik, nadat ik tot geloof ben gekomen, ik anderhalf jaar lang eigenlijk thuis het geloof heb geleefd. Ik ging nog niet naar de kerk en thuis verdiepte ik mij in het geloof. Keek ik veel YouTube-documentaires, verdiepte ik mij in de apologetiek, de verdediging van het christelijk geloof. Maar ik merkte dus na anderhalf jaar dat ik iets miste. Ik had een nieuwe identiteit, een nieuwe passie om te praten over het geloof. En ik ging nog veel om met een vriendengroep, waarvan eigenlijk niemand geloofde. En daar had ik leuke tijden mee. Lachen, mooie momenten. Maar toch, ik was niet alleen, maar ik voelde me wel eenzaam op die nieuwe identiteit. Ik kende geen christenen in mijn omgeving. Een paar ver weg door het land verspreid. Maar in de omgeving had ik niemand om te praten over mijn passie. Over mijn nieuwe identiteit. Uiteindelijk ben ik bij de bron terechtgekomen. Kom ik nu al zo'n 5 jaar. En ik heb daar heel veel mooie dingen mogen ervaren. Heel veel zegening van ontvangen. Maar toen kwam corona. En toen werd het allemaal een stukje minder. En nu kunnen we gelukkig weer samenkomen. Met grote getalen. En zo te zien... kijk naar de zaal, zijn heel veel mensen enthousiast, dus dat is echt helemaal super. Maar toch merkte ik dat het moeilijk was om weer dus die structuur erin te krijgen, om hier vast op zondag te zijn, maar ook na zondag ook door de week betrokken te zijn bij de kerk. Want als je gaat kijken naar de hedendaagse technologie, wat brengt de kerk dan nog voor voordelen? We kunnen thuis preken kijken, YouTube staat er vol mee, met mooie preken, maar ook met aanbiddingsdiensten. Een bekend gezegde is, we gaan niet naar de kerk, we zijn de kerk. In principe, door de nieuwe technologieën kunnen wij het geloof leven zonder naar de kerk te gaan. Maar hier samenkomen op zondag en ook andere dagen in de week, is dat dan helemaal niet meer van belang? Is het allemaal maar een beetje voor de sier? Of komen wij hier echt voor iets anders? Brengt het iets meer hier op zondag? Vandaag wil ik gaan kijken met jullie waarom ik geloof dat het samenkomen hier, betrokken zijn bij de kerk, belangrijk is voor God, voor onszelf, maar ook voor elkaar. Laten we kijken naar waarom de kerk van belang is, ook voor God. En daarvoor wil ik allereerst even gaan lezen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10, vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De schrijver van de Hebreeënbrief die brengt het heel duidelijk. We moeten de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En ook al is het misschien de gewoonte om minder samen te komen, we moeten elkaar aansporen om hier zondag samen te komen, met elkaar hier te zijn. In de Timotheusbrief lezen we ook dat de kerk wordt beschreven als het huis van God. De gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Op zondag hier samenkomen is in eerste instantie niet voor onszelf. Wij komen hier om de Here te aanbidden. Om Hem groot te maken. Hem te prijzen. We moeten dus ook niet de dienst of het kijken of het gaan naar de kerk verlagen of reduceren. Tot het kijken van of het luisteren naar een podcast of het zingen van een liedje. We komen om Hem te aanbidden. En dat is vele malen groter. Als we gaan kijken naar hoe de kerk wordt beschreven in de Bijbel, lezen we dat het altijd gaat om meerdere gelovigen. De kerk wordt niet beschreven als individuen die hun eigen leven leiden en nooit meer samenkomen met andere andere christenen. We lezen ook dat Jezus zegt in zijn woord dat waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in ons midden. Natuurlijk weten wij als we gelovig worden dat Jezus in ons gaat wonen. Maar als we samenkomen in zijn naam, is hij ook in ons midden. Op die manier kunnen wij, als we hier samenkomen, Jezus ook op een andere manier ervaren. En op een andere manier dan dat je bijvoorbeeld thuis zou bidden, op je slaapkamer. En misschien heb je het zelf wel eens ervaren, dat als je hier bent, dat je een openbaring hebt gekregen. Dat je werd aangeraakt door een lied. Maar ook misschien door wat iemand hier bidt. Of achteraf hier in de koffiezaal, als iemand naar je toe komt. Iemand tegen je spreekt. In de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 10, lezen we dat we alles moeten doen tot de glorie van God. En in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 3, lezen we dat wij niks moeten doen uit eigen belang. Als we op zondag niet naar de kerk gaan, als we zeggen van we zijn moe, we blijven thuis, of we hebben even toch niet zo'n zin, doen we dan dit tot glorie van God? Of is het meer uit eigen belang? En ook hier moet ik mezelf in de spiegel aankijken. Want toen het marathon was, toen dacht ik ook van het is wel even makkelijker om thuis te blijven. Maar is dat tot glorie van God? En zeker als je echt niet kan, dan is het echt super dat we hier de dienst nog online kunnen volgen. En dat wil ik ook stimuleren om dat te blijven doen. Maar ik denk dat God het verlangen heeft om hier samen te komen. En dat wij daar allemaal bij betrokken zijn. De kerk voor jezelf. Ik weet nog goed aan het begin van de coronaperiode. Dat ik dacht, het is niet leuk. Maar nu heb ik eigenlijk weer tijd om te gaan verdiepen in God. In een aantal boeken te lezen. Dus ik had gelijk 3 boeken besteld. En na een aantal weken haakte ik ook aan om wat online bijbelstudies te volgen. En ik was vurig voor God. En ik had echt het verlangen om nu echt meer in hem te gaan verdiepen. Maar na een tijdje merkte ik dat het minder werd. Ik merkte het aan alle aspecten van mijn leven. Ik ging minder bidden. Ik ging minder de dienst kijken online. Ik ging laks om met zondes. En ik voelde mezelf eigenlijk ook gewoon een stuk minder. We zien in de Bijbel een aantal voorbeelden dat God ook mensen eventjes een tijd alleen geeft. Zoals we ook misschien in de coronaperiode hadden ervaren. Zo zien we bijvoorbeeld ook Jezus, die door de geest werd geleid naar de woestijn om daar verzocht te worden. Maar uiteindelijk zien we in heel veel van deze gevallen dat ook deze mensen weer terugkomen. Weer zich gaan mengen onder andere gelovigen. Nu zei ik aan het begin van de dienst, christen zijn kun je eigenlijk ook doen, of je kunt christen zijn zonder naar de kerk te gaan. Dus wat is nou eigenlijk het voordeel om dan hier toch te zijn van de kerk? En dat vond ik een moeilijke vraag. En zelf heb ik er lang over nagedacht. Maar heb je ooit beseft dat wij hier in de gemeente onder het spirituele leiderschap staan van de oudsten? Dat is een zegen, uniek voor iedere kerk. Een oudste waar je op kunt berusten, die je kent, die je lief heeft, die zelfs waakt over je ziel. Dat is een hele mooie zegen. De oudsten zijn wat dat betreft de wachters die om ons heen staan hier in de gemeente. Die voor ons waken, die ons behoeden, die ons beschermen en die ons hulp bieden als we dat nodig hebben. Maar kerk zijn is natuurlijk iets meer dan hier alleen maar op zondag 2 uurtjes samenkomen. Christen zijn, dat moeten we ook laten zien in alle andere uren van de week. Niet alleen die 2 uur hier op zondag. Maar zelf heb ik gemerkt dat wanneer ik hier zondag niet aanwezig ben, dat ik ook de rest van de week eigenlijk minder met God bezig ben. Minder vurig voor hem ben. Minder hem uitdraag op, bij mijn werk, op andere gebieden. Ik denk, of ik geloof in ieder geval, dat een actieve betrokkenheid hier op zondag, maar ook in de rest van de week, de start is om een goede relatie met God te behouden en dat ook uit te leven. Want zoals een tak groeit met zijn verbinding met de boom, zullen wij bloeien door onze verbinding met de kerk. De kerk voor elkaar. wil ik graag ook een stukje lezen. Het 1 Korinthe 12, hetzelfde stukje wat Nieske net aanhaalde. Vers 26 en 27. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Een tijdje geleden, toen sprak ik een broeder hier in de Bron. En die kwam hier al wat jaar. En hij gaf aan dat hij zich eigenlijk niet echt gebonden voelde met de kerk. Weinig mensen hier sprak, weinig vrienden had. En dat deed me wel een beetje pijn. En zelf denk ik dat de voornaamste reden dat mensen misschien niet meer naar de kerk toe gaan. Of zelfs niet meer met het christendom of met geloof bezig zijn. Dat dit komt omdat ze weinig binding voelen met de gemeente of met de kerk. Sociale binding. Weten wat iemand kan. Weten waar iemand mee zit. Omzien naar elkaar. Dat is een hele Bijbelse gedachte. Wij worden opgeroepen als kerk, als gelovigen, om elkaar lief te hebben zoals Christus ons lief had. Maar kennen wij eigenlijk wel het lichaam waar wij lid van zijn? Kennen wij alle leden daarvan? Ook de leden die wij, ja, die anders zijn, die je misschien niet mag. Misschien zijn zelfs mensen waar je wel eens omheen loopt. Als kerk dienen wij een licht te zijn voor deze wereld. Maar we moeten ook een licht zijn voor elkaar hier in de gemeente. Steeds meer mensen hebben veel grotere sociale netwerken. Veel contacten. Maar wat mist is bij veel mensen is echt contact, oprechtheid. En ik denk dat we daar als gemeente ook een rol in kunnen spelen naar elkaar toe. Om elkaar aan te spreken, vragen hoe het echt gaat. Niet alleen een, hey, hoe is het, leuk te zien. Maar om diepere vragen te stellen. Erachter te komen wat er echt bij iemand speelt. En daar kunnen wij als gemeente elkaar mee helpen. Een tweede deel waarom ik denk dat samenkomen heel erg van belang is voor elkaar, wil ik toelichten naar aanleiding van een filmpje wat ik laatst heb toegestuurd gekregen van iemand. Dit was een video van broeder Kelly, de voorganger van de Maranatenkerk. En hierin gaf hij aan dat je als christen het ook wel, ja, best wel op rolletjes kan lopen. Dat het goed gaat. En misschien herken je het wel. Je gaat naar de studie, je hebt werk en het gaat allemaal goed. En ja, eigenlijk heb je niks om over te klagen. Maar er kan een moment komen, en waarschijnlijk komt er ook wel een moment, dat het niet goed gaat. Dat je het moeilijk hebt. Dat je valt. Dat je struikelt. En soms eigenlijk misschien niet meer weet hoe je op moet staan. Het leven is niet makkelijk. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand horen zeggen dat het leven makkelijk is. Misschien kennen jullie iemand. En met de moeilijke dingen waarmee ik zit, daar ga ik ook wel eens naar mensen toe die niet geloven. Ik heb een hele fijne vriendengroep en daar kan ik mijn ei kwijt. En ook zij geven soms wel eens hele waardevolle adviezen. Maar hoe mooi is het dat wij hier als gemeente of een broeder of een zuster hebben, kennen en weten. Of zelfs heel de gemeente die voor ons bidt, die met ons leidt, die met ons meedenkt. Die vriendschappen, die relaties, die zijn op een heel ander niveau dan de relaties die ik heb met mensen die niet geloven. Dat is een spirituele band. En zoals Bram een aantal weken geleden aangaf, gemeente zijn we samen. Dus we hebben elkaar niet alleen nodig voor sociaal contact, maar we hebben elkaar ook nodig in goede en in slechte tijden. Nou ja, nou heb ik een aantal dingen gezegd. En hoe kunnen we dat nou misschien meer in de praktijk gaan brengen? Eerste puntje, denk ik, wat heel erg belangrijk is dat kerkgaan moet weer een structuur worden. Het moet weer een ritme worden. Het moet weer net zo normaal worden als tandenpoetsen. En ik moet altijd denken aan een paar vrienden van mij die ook flink sporten. En die hebben daar echt wel motivatie voor. Die hebben ook een drukke baan, maar die sporten 4, 5 keer per week, maken ze gewoon tijd vrij. En dan vraag ik mezelf wel eens af, Heb ik nou geen tijd of stel ik geen prioriteit? Ze hebben geen motivatie meer om te sporten. Ze hebben vastberadenheid. En ik denk als we weer dat verlangen krijgen om elkaar hier op zondag te zien, of in ieder geval de structuur krijgen om hier op zondag samen te komen, dan krijgen we uiteindelijk verlangen. Dan wil je het ook steeds meer gaan doen. Op een ander vlak heb ik ook heel veel zegen mogen ervaren door een appgroep waarin wij alleen maar gebedspunten delen met een aantal vrienden. En naast gebedspunten hebben we nou sinds kort ook af en toe dat we samen voor elkaar gaan bidden. Dat we samen komen, even een timer zetten en een half uur gaan we gewoon hebben met elkaar over de dingen waar we mee zitten. De dingen die we kwijt willen, waar we gebed voor nodig hebben. En ik moet zeggen dat ik daar zoveel zegen van heb ervaren dat ik het kan aanraden om voor iedereen om naast gewoon een keer gezellig met elkaar te chillen, ook af en toe eens een keer voor elkaar te bidden als je samenkomt. En ik denk dat je versteld zal staan van hoeveel zegen je daarvan zult ervaren. Als laatste wil ik iedereen stimuleren om hier ook in de gemeente elkaar eens aan te spreken. Of de mensen aan te spreken die je misschien nog niet kent. Die je misschien anders vindt. Sociale binding is heel erg belangrijk. En ik denk als wij allemaal misschien 1 of 2 mensen aanspreken die we nog niet hebben gezien. Die we nog nooit hebben gesproken. Dat we deze sociale binding kunnen laten groeien. Natuurlijk, we zitten hier met 400 man. We kunnen niet iedereen elkaar laten kennen. Maar als iedereen gewoon een aantal mensen aanspreekt, dan denk ik dat we daar als gemeente echt mee kunnen groeien. Als christen zijnde hebben we ook een missie. In Matteüs 28 lezen we dat wij worden geroepen om discipelen te maken over heel deze aarde. Maar ik denk dat wij ook moeten beginnen om discipelen hier te maken in de gemeente. Daar begint het mee, om hier te praten over Jezus, om mensen te bemoedigen en daarna ook naar buiten te treden. En misschien is jullie aanwezigheid hier een gebed, een bemoediging of hier aan het einde van de dienst in de koffiekamer dat je iemand aanspreekt. Juist de reden dat iemand wordt geraakt, dat iemand dat echt nodig heeft. Dus laten we met elkaar vurig verlangen om hier samen te komen iedere week. En ook met activiteiten daarbuiten. Want ik geloof en ik denk dat de Bijbel het ook zegt, dat dat het voor het belang is voor God, voor jezelf en voor elkaar. Laten we bidden. Vader God, ik wil u danken voor wie u bent, Heer. Ik wil u danken, Jezus, dat u het hoofd bent van deze gemeente, Heer. En ik wil u danken dat wij hier mogen samenkomen. En ik wil graag bidden, Heer, dat we hier nog samen, lang mogen samenkomen. En ik wil ook bidden, Heer, dat wij een vurig verlangen mogen krijgen met elkaar, om elkaar te dienen, om elkaar lief te hebben, om te laten zien wie u bent naar elkaar toe. En ik wil ook bidden voor de mensen die misschien hier in de zaal zitten en u nog niet kennen. Dat ze mogen weten dat wij ook een familie zijn, dat wij met open armen hier staan om een nieuw lid hier te verwelkomen. En ik vind daarbij heel erg belangrijk om te weten dat wij uiteindelijk mogen uitkijken naar een nieuwe vader, of naar een vader die naar ons verlangt om bij hem te komen, Heer. Dat wil ik u vragen in de naam van Jezus. Amen.
Ik dacht, ik pak even een moment om te ontvangen. Want ik ben onder de indruk van al deze knappe mensen. Specifiek ook eentje hier vooraan. Dat is mijn vriendin Nancy. Die bezig zijn met kerk zijn. Dennis, dankjewel voor je woord. Interessant was, ik liet het ook aan je zien, hè? Jij vertelde over Hebreeën hoofdstuk 10. En dat was precies wat God me op dat moment aan het vertellen was. Dus ik open de Bijbel precies. Ik liet het je zien, hè? Kijk, Hebreeën 10. En 11. Ik ga graag op je door. Mijn naam is Matthäus. Ik ben 34 jaar inmiddels. Ongeveer de helft van mijn leven wandel ik al met Christus. Ik ben op mijn 16e gedoopt toen ik vlak daarvoor echt een ontmoeting had met God. En bedacht, hier wil ik voor gaan. En heb eigenlijk nooit meer achterom gekeken. Heel veel fouten gemaakt. En inderdaad, hier mag dat. God vergeeft en gaat ook weer door. En 2 jaar geleden geland hier in Eindhoven. Dus ik werk nog aan mijn zachte G. En ik mag mezelf wel Eindhovenaar noemen sinds 2 jaar geleden. Dat ik in Vlokhoven woon. Want ik mag leiding geven aan jongerencentrum Pitstop. Mag ik handen zien van mensen die daarmee bekend zijn? Jongerencentrum Pitstop. Ik wil gewoon die handen zien, want ik weet ook wel dat Pitstop bekend is hier zo. Maar super tof. Ik krijg heel veel energie van jongeren. Het werk is ook wel leuk, maar jongerenwerk, dat is wat ik doe. En ik mag daarin optrekken met jongeren die God niet kennen. En als ze hem wel kennen, dan noemen ze hem niet God of Jezus. Noemen ze hem Allah of Boeddha of wat dan ook. En ik mag vanuit hun niveau, hun level, het gesprek aangaan over voetbal. De high five die PSV straks een tijdje geleden heeft gekregen, 5-0, dat begreep ik. We hebben het over toetsen op school, hoe moeilijk die zijn. We hebben het over situaties thuis, hoe leuk die zijn of veilig of soms helemaal niet. We hebben het ook over het geloof. Gisteren hadden we bijvoorbeeld een allereerste keer dat we een activiteit organiseerden waarbij we eigenlijk focussen op jongeren die God al wel kennen. Eigenlijk een interkerkelijke activiteit. Even handen van mensen die er gisteren bij waren. Ik zie jullie. Was het leuk of niet? Eerlijk? Ik was onder de indruk. Omdat in het jongerencentrum daar hebben we een pooltafel, we hebben een PlayStation en we hebben een tafeltennistafel. En jongeren die vinden dat leuk en die ontmoeten elkaar. Soms zien jongeren elkaar nog wel eens als een bedreiging van val ik buiten de groep wel of niet. Maar gisteren was er eigenlijk best wel een veilige sfeer. En dat kan eigenlijk niet anders dan dat de Heilige Geest zelf dat ontvangt. Of dat eigenlijk ook geeft. Dus dat was tof. Maar ik wil even kort iets vertellen over de periode dat ik dus zelf nog zoekende was naar het geloof. En wat dat dan voor mij betekent. En ik wil dat doen aan de hand van eigenlijk een verhaal die ik straks ook zal benoemen uit de Bijbel. Maar ik had altijd het idee dat je, als je zodra je hier op het podium staat, dan ben je een soort van superheld. Gitaar spelen op het podium, zingen op het podium, dat is eigenlijk weggelegd voor de superchristenen. En zo voelde ik me nooit. Ik voelde nooit echt dat ik goed genoeg was om actief te participeren, mee te doen, iets van mezelf te laten zien. Laat mij maar gewoon hier zitten, ik voel deze stoel wel en als dat goed gaat, dan ben ik eigenlijk al blij. Mag ik al in mijn handen knijpen? En ik had altijd het idee dat je goed genoeg moest zijn om in de kerk mee te doen. En trouwens ook oud genoeg moest zijn. Dus ik ben altijd wel zeg maar blij als ik zie dat er jongeren zijn die bezig zijn met apologetiek. Ik zeg je eerlijk, ik was denk ik een jaar of 25 toen ik wist wat dat woord betekende. Ik ben er trouwens helemaal op ingedoken. Apologetiek is echt iets waarbij ik denk, daar krijg ik wel energie van, zeg maar. Om antwoord te zoeken op vragen die mensen stellen. Hardop bidden voor een groep van inderdaad honderden mensen. Ik raak daarvan onder de indruk. Voor jongeren die zichzelf daarin durven te laten zien. Er is een hoofdstuk, dus in Hebreeën, vlak na hoofdstuk 10, dan komt hoofdstuk 11, ja, echt waar. En in sommige Bijbels, in sommige vertalingen, dan heet dat hoofdstuk geloofshelden. En dat gaat dus over een hoop mensen die uit geloof en in geloof, door geloof, geweldige dingen hebben gedaan. Ik geef er een paar opnoemen. Om jullie een idee te krijgen van de superhelden uit de Bijbel. Bijvoorbeeld. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd door hem getuigd dat hij rechtvaardig was. En daar God getuigenis gaf aan zijn gave, hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Met andere woorden, Abel die wist wat God welgevallig was, namelijk zijn allerbeste van het beste van het beste. En als ik dan naar mezelf kijk, dan heb ik daar soms best wel moeite mee. Dus ik voldoe niet echt aan dit rijtje. Dus ik ga even verder zoeken, misschien is er iemand die iets meer op mij lijkt. Bijvoorbeeld, door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder de zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, leunde op het uiteinde van zijn staf.
En dat is mooi, maar vervolgens is het nog mooier. En door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Nou, wat ik hier een beetje uit begrijp is dat je zo ver vooruit denkt eigenlijk al, dat je nadenkt over hoe kan ik de zegeningen die ik heb gekregen doorgeven aan de nieuwe generatie. Het past ook wel bij iemand die een visie heeft, een visionair, om uit te kijken naar wat doe ik nu. En hoe kan ik zorgen dat dat ook weer doorgaat? Op zich kan ik daar wel een klein beetje in vinden. Maar tegelijkertijd denk ik, het is eigenlijk wel iets dat door God gegeven wordt. Als je dus kinderen krijgt en dat dan weer zeg maar door mag geven in een generatie van zegeningen en zegeningen. Een andere, en deze denk ik wel bijzonder. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk van God, liever door het volk van God kwaad gedragen dan tijdelijk de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op vergelding. Mozes, dat verhaal kennen we. Ga er niet te veel over vertellen, maar ook hij, en hier staat, hij had zijn blik gericht op Christus in plaats van de rijkdom van de Farao. Mijn blik is regelmatig gericht op Christus, maar regelmatig ook op de nieuwe PlayStation 5. Zodra ik die kan krijgen, dan ben ik er als eerste bij. En dan gaat er heel veel van mijn tijd aan FIFA 22 en minder aan de Bijbel. Maar je kan je voorstellen, in een rijtje van Abel, Jacob, Jozef, Mozes, dat Matthäus, en ook al is het wel een Bijbelse naam, niet echt... Ja, ik zou echt heel veel moeten doen om een beetje in dat rijtje te passen. En zo zijn er nog een paar namen. Hebreeën 11, vers 32. Dan staat er, wat moet ik verder nog aanvoeren? Immers, de tijd zal mij ontbreken. Ik zal niet genoeg tijd hebben om al deze geloofshelden aan jullie voor te stellen. Als er geen verhalen van Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David en Samuel en Fik van Dijk en Jolien en Jermo en de profeten die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid en geoefend, de vervulling van de belofte hebben gekregen, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben, zij zijn aan het scherpe zware om. Nou, dat ga ik even laten. Maar het is wel bijzonder als je dan een soort rijtje ziet van mensen die in geloof, door geloof, met het geloof geweldige dingen doen, dan kan je wel eens denken van ja, inderdaad, het christendom is weggelegd voor superchristenen, voor supergelovigen. En die mensen die op podium staan, die zullen wel weten hoe dat moet. Ik heb geen idee. Ik probeer gewoon mezelf te zijn en daarin probeer iets van God te laten zien. En als dat goed gaat, dan ben ik wel blij. Maar één verhaal wil ik even uitlichten. En dat is het verhaal van Gideon. En Gideon, daar wordt niet echt heel veel introductie op gegeven. Behalve dat hij is geboren in de tijd van de richteren. En, of de richters. En die tijd vergelijk ik ook wel eens een beetje met deze tijd. Er is eigenlijk geen regering. We hebben een demissionair kabinet. Hier hadden ze niet eens een demissionair kabinet. Er was eigenlijk niet iemand die rechts sprak. Er was geen koning. De tijd van de profeten, dat was eigenlijk ook een andere tijd. En Gideon die wordt geboren in die tijd. In zo'n tijd als vandaag. In een tijd waarin we soms op zoek zijn naar leiding, naar sturing, naar gerechtigheid. En dat we dat niet echt kunnen vinden. Spreek even in de ik-vorm wellicht, in de we-vorm soms als ik spreek over de situaties van jongeren die ik ontmoet. En Gideon die wordt geboren in een hele heftige tijd waarin er ook steeds wordt geroofd door de vijand. Dus er komen Midjanieten en andere Ieten en die pakken alle rijkdom die er te pakken is, want het ligt er ook voor het oprapen. Er is niet echt dus nogmaals een koning of een baas zeg maar die het land regeert. En de eerste keer dat we iets lezen over Gideon, dat is in Richteren 6. En toen ik dat voor de eerste keer las, dacht ik altijd van, oh ja, dus God heeft ook sarcasme, dat wist ik niet. Ik zal even uitleggen waarom. In Richteren 6, dan staat er, toen kwam de engel des Heren, vers 11, toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abizjerit, Joas. Terwijl dienstzoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen. Een druivenpers, dat is eigenlijk, je hebt verschillende formaten, maar ik kan me voorstellen als Gideon dus daarin zit, dan is het best wel een grote. En wat was hij daar aan het doen? Hij was dus die tarwe waar ik het laatst over had, die rijkdommen, die was hij eigenlijk aan het klaarmaken of iets aan het boeren daarmee, op een plek dat veilig zou zijn voor de vijand. Je zou kunnen zeggen, Gideon was zich aan het verstoppen. En ondertussen, terwijl hij zich aan het verstoppen was, probeerde hij productief te zijn. En dan komt de engel des Heren. Ik kan me voorstellen, heel laid back, heel relaxed. Zo van, ik sta op het punt om iets vets te doen. En hij komt naar Gideon toe, dan staat er. En zeide tot hem, de Heer is met u, gij dappere held. Zijn jullie vergeten wat ik net zei? Hij was zich aan het verstoppen. En dan komt de engel des Heren. En die ziet hem daar zo. Kiekeboe, gij dappere held. En de eerste keer dat ik het las, dacht ik, oh ja, dus dat doe ik ook wel eens. Van iemand komt een kwartier te laat. Oh, jij bent lekker vroeg. Of iemand heeft zijn tanden niet gepoetst. Oh, lekker rugje heb je op vandaag. Maar als je dus verstopt en er komt iemand naar je toe en hij noemt je dappere held, dan kan dat geïnterpreteerd worden als sarcasme. Maar ik denk, nu naar terugwerkende kracht gelezen te hebben wat er staat, en ook met toch wel een paar jaar meer levenservaring en de wandel met God, dat het anders in elkaar zit. God zag niet de situatie of de omgeving of de context of de plek waar hij Gideon vond. Maar hij vond Gideon. En hij zag in Gideon wat nodig was voor heldenstreken. Wie houdt ervan, ik weet niet of ik het mag zeggen, Marvel. Superhelden. Ik zeg je eerlijk, toen ik jonger was en ik ben opgegroeid in Brazilië. En in Brazilië heb je niet echt een soort, hoe noem je dat ook alweer, een kijkwijzer op de tv. Dus ik was een jaar of 6, 7 en ik zag tekenfilms op tv die eigenlijk bedoeld zijn voor 16, 17-jarigen. Maar ik vond het wel stoer, ik vond het wel tof. Al die gasten vechten en doen. En ik dacht heel lang dat als ik gewoon heel hard trainde, dat ik ook superkrachten kon krijgen. Klein voorbeeldje. Ik bedacht, ik moet beginnen mijn pijngrens te verhogen. Want als ik mijn vijand tegemoet ga, dan moet ik wel zorgen dat ik kan incasseren. Dus dan deed ik een hete kraan open en dan ging ik met mijn hand zo lang mogelijk proberen het onder te krijgen. En tot die rood werd. En ik heb ook mijn zusje uitgenodigd en uitgedaagd van, jij moet ook superhelden krijgen. Superhelden worden. Dus zij ook met haar hand. En ik dacht ook van, er moet ook een manier zijn om te leren vliegen, want al die superhelden konden dat. Ik ben een tand aan kwijtgeraakt. Niet doen. Maar heldenstreken. En ik had een aantal competenties die hoorden bij een superheld. Namelijk een hoge pijngrens. Namelijk, je moet leren vliegen. Je moet op zijn minst dapper zijn. En dat las ik dus onder andere ook terug bij Gideon. Er komt een punt dat Gideon denkt, oké, dus dit is wat u ziet in mij. Bewijs het maar eens dat u wel echt de engel des Heren bent. Bewijs het maar eens dat ik wel echt met God te maken heb. En eigenlijk doet hij een aantal challenges. Ik spreek even in de woorden van jongeren. Hij daagt God eigenlijk uit tot eigenlijk een aantal proeven. Als u hieraan voldoet, dan weet ik het zeker. Dan doet God dat. En dan zegt hij, ja, maar als u hieraan voldoet, dan weet ik het zeker. En God doet het. En dan zegt hij, ja, maar als u hieraan voldoet, dan weet ik het echt zeker. En ik ben ook zo. Dat ik soms ervaar dat God me roept voor iets. En dat ik denk, ja, maar het kan ook zijn dat ik het zelf heb bedacht. Weet je wat? Ik ga een uitdaging aan met mezelf en met God. Als dit gebeurt, als dit liedje gezongen wordt, als ik dit lees in de Bijbel, dan weet ik het zeker. En elke keer dan laat God ook wel zien dat hij geduld heeft met mensen zoals ik. Ook de humor laat zien die nodig is voor mensen zoals ik, om een beetje de nuanceringsvermogen te kunnen hebben. En ook te zien dat God een goede vader is en niet een soort van grote baas. Ook dat, met hoofdletter B. Maar het is ook goed om te beseffen dat God een goede vader is. Die zijn kinderen kent. Dus hij weet ook hoe hij met mij moet communiceren. En ook met jullie. En ook met Gideon. Want uiteindelijk dan gelooft Gideon het. En dan krijgt hij een opdracht mee. En dit is wel bijzonder. Hij moet een strijder trekken. En er staat niks over dat Gideon een vechter is, of een soldaat is, of training heeft, of wat dan ook. Hij is alleen gehoorzaam. Misschien ook wel een competentie voor superhelden. Zijn jullie een beetje aan het noteren? Wat zijn de checklists voor een superheld? Gehoorzaamheid. En dan is er een leger. En dit verhaal heeft heel veel weg van de film Sparta. Iemand heeft de film Sparta wel eens gezien? Ja, ik denk het vraagt even. Zoals je merkt, ik ben wel van de films. Maar in dit verhaal, dan trekt Gideon te strijden met zo'n 30.000 man. 30.000. En zijn vijand is nog veel groter. En dan zegt God iets geks, vind ik. Hij zegt, Gideon, ik ben het er niet mee eens. Kijk maar even in jouw groep mensen, jouw soldaten, en vraag ze, wie is er te druk om te strijden? Want als jullie dit zelf gaan doen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jullie dan ook met de eer gaan strijken. En ik wil dat niet, ik wil de eer. Dus hij gaat naar zijn soldaten toe en hij zegt, joh, wie is er te druk om te strijden? De een zegt tegen de ander, ben jij druk? Ja, ik wel. Jij ook? Ja, ik ook. We gaan met z'n allen weg. De vraag was eigenlijk, wie is er bang? Maar ik denk, ik vertaal het even naar de tijd van nu. Niemand is bang, maar we zijn wel druk. Heb ik gelijk? Wie is er bang? En natuurlijk is iedereen bang. In die tijd, je kijkt naar het leger en je denkt, wauw, dat is ongeveer 5-1. De ene denkt, moet lukken, maar 4 anderen denken, nee man. Ik ben te druk, ik ben te bang, ik ben wat dan ook, maar ik ben weg. En 20.000 man gaan weg. Dus Gideon denkt, oké. Kijk naar zijn 10.000 en hij denkt, sterke gasten, knappe gasten, misschien kunnen we ook een beetje een soort beauty wedstrijd houden. Een beetje met de vijand praten of wat dan ook, dit moet lukken. En dan gaat God verder. En hij zegt, ik ben het nog steeds niet mee eens. Kijk maar eens naar je mannen, breng ze naar het water. En kijk even wiens lievelingskleur rood is. En hij gaat naar het water toe en iedereen doet zijn shirtje aan. Ik had net een beautywedstrijd. En de meeste van hen, van die 10.000, die houden van blauw. Dus 300 van hen blijven achter met een rood shirtje. Je moet wel de juiste shirt hebben als je gaat voetballen of strijden tegen de vijand. De echte vraag was, kijk wie er drinkt als een hond of drinkt als een hert. En ik denk altijd van, wat is dat voor vraag? Waarom is dat relevant? Vraag dan de lievelingskleur. Dan heb je dat tenminste nog, weet je, inderdaad wat ik zeg. Een beetje een shirtje, een eendracht maakt macht en dat soort dingen. Maar Gideon blijft achter met 300 man. En ik denk wel eens na over wat Gideon dan bedacht zal hebben. Wat heb ik gedaan? Niet alleen voor mezelf, maar voor die 300 arme, maar wel dappere gasten die hier naast me staan. We gaan eraan. Maar dat is niet helemaal Gideons houding. Gideon bedenkt een hek, nogmaals, termen van jongeren. En bedenkt, we gaan in de nacht, wie bang is of wie twijfels heeft of wat dan ook, we gaan in de nacht gaan we kijken naar wat die vijanden, waar ze het over hebben. We gaan kijken op hun stories. Wat zijn ze aan het posten? Waar zijn ze mee bezig? En ze komen erachter dat die vijand best wel geïntimideerd wordt. Geïntimideerd is eigenlijk door die groep van Gideon. En als ik dan kijk naar wat er dan gebeurt, dan zie ik dat God zelf is degene die gaat strijden. Het enige wat ze doen is een beetje lawaai maken en een beetje, gewoon wel er zijn. En dit verhaal is denk ik tekenend ook voor hoe ik keek en heel veel jongeren ook kijken naar een rol, een houding, een actieve levensstijl binnen het geloof. Een geloofsheld is voor mij ook vandaag, ik weet niet of je er zit, maar de mensen die 20 jaar geleden ongeveer begonnen zijn met jongerencentrum Pitstop. Dat ik denk, hoe kom je erbij om je tijd te investeren, je geld te investeren, je moeite, eigenlijk alles op te geven om iets te doen waarvan je denkt dat God je gezegd heeft. Ik weet niet of die mensen aan het begin, Gerard Vinhuis is er een van, of dat hij ooit bedacht heeft, ah God, als u het echt bent, weet je, laat dan zien dat de dauw onder de bladeren zit de volgende dag. Of een ander soort gelijke test. Als u het echt bent, laat dan dit liedje spelen aanstaande zondag. Ik ben zo, ik heb bevestiging nodig, weet je. Maar ergens is het verhaal van jongerencentrum Pitstop begonnen. Bij 1, 2, 3, een aantal mensen, misschien wel 300. Misschien moet je dat symbolisch pakken. Een kleine groep mensen die het aandurfden om met God die avontuur aan te gaan. Weet ik veel waar we gaan eindigen, maar we gaan het wel doen. Zullen we het doen? Ben jij te druk? Ben jij te bang? Heb je een andere smoes? Nee? Dan gaan we aan de slag. Dus ik zou bijna zeggen, in dat rijtje van geloofshelden, voeg daar een paar namen aan toe. Want natuurlijk, de Bijbel is 2000 jaar geleden ongeveer geschreven. Maar het verhaal is niet gestopt, hè? Ik weet niet of je daar wel eens bij stilstaat. Als we de mandaat hadden om de Bijbel te blijven schrijven, hadden we nu sowieso duizenden boeken. Maar hadden we ook miljoenen namen van mensen die in hun leven, in hun context, dapper zijn geweest. Een actieve houding aan hebben genomen. Hebben gekeken in de spiegel. Wat kan ik? Wat heb ik toe te voegen? Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn passies, mijn hobby's? Want die zijn er niet voor niks. Ik geloof dat dat door God gegeven tools zijn, competenties zijn van superhelden. En die mag je inzetten. Alleen ze worden pas natuurlijk relevant zodra je misschien wel op een podium klimt. Dat je denkt van oké, ik kan best wel goed zingen, maar als ik nooit zing, dan heeft het geen zin. En ik denk dat gedurende de periode van het bouwen, letterlijk het bouwen, je moet het ook maar kunnen, zeg maar. Dingen kunnen bouwen, dat is ook een talent, dat is ook een competentie van een superheld. Gedurende de periode komen er uitdagingen. En dan haken de mensen af, omdat ze druk zijn. Of omdat ze bang zijn, of omdat ze een andere, soms hele goede reden hebben. En dan sta je daar met je kleine groep mensen en je denkt, hoe dan? Als God het niet doet, weet ik niet hoe het gaat gebeuren. En weet je, zo stond ik ook 2 jaar geleden toen ik in Eindhoven landde. Ik had gesolliciteerd op een functie in Eindhoven, een stad die ik nauwelijks ken. Voor een competentieprofiel waarvan ik niet weet of ik het kan. Maar weet je wat, ik ga het gewoon doen. En ik kom terecht in een donker jongerencentrum. Het grootste jongerencentrum van Eindhoven trouwens. En nu zie ik je denken, maar wacht even, Dynamo Eindhoven dan? Nee, ik ben erachter gekomen. Dynamo Eindhoven in de stad, dat is eigenlijk al heel lang geen jongerencentrum, maar een poppodium. Jongerencentrum Pitstop is ook door de overheid, wordt het zo gezien als het grootste jongerencentrum van Eindhoven. Nog nooit heb ik gewerkt in zo'n groot jongerencentrum. En ik sta daar op maandagochtend, dan doe ik de lichten uit en dan sta ik op het podium en dan ga ik een beetje nadenken en bidden en luisteren. En ik heb soms ook wel eens bedacht van, hoe dan? Ik ben in mijn eentje hier. Ik had een handjevol vrijwilligers en mensen die zeiden van ja, ik wil ook wel iets doen. Misschien kan ik achter de bar wat doen en misschien kan ik beveiliger zijn. Ik heb wat talenten, ik heb wat competenties. Kan ik bijdragen? En die eerste periode dat ik daar stond met 2, 3 vrijwilligers, heb ik regelmatig gedacht, heer, ik heb wat meer mensen nodig, man. Want er komen hier 30 jongeren die u niet kennen, die gaan met elkaar om zoals dat hoort bij mensen die u niet kennen. En ze trappen tegen mijn enkels aan en ze zoeken de grenzen op en ik heb mensen nodig. Want met deze 300 gaat het niet lukken. En ik heb mogen zien en ik ben onder de indruk van wat God doet als ik gewoon stil ben. Als ik er gewoon ben. En ik wil best wel dieper ingaan hoor. Weet je wat, misschien moet ik dat ook doen. Een paar weken daarna kreeg ik stagiairs aan de lijn. Van joh, ik zoek een stageplaats. Kan dat bij Pitstop? Hey, ja man. Welke opleiding? Doet er niet toe. Gewoon komen. En stagiair na stagiair haakte aan, vrijwilliger na vrijwilliger haakte aan. En we zijn gaan groeien en we zijn gaan bloeien. En we zijn in het eerste jaar zonder tussenkomst van externe fondsen en de overheid, zijn we positief geëindigd. Ik had 37 euro op mijn rekening aan het einde van het jaar. Nu denk je van, dat gaat het niet goed, maar de jaren daarvoor was het wat anders. Insiders weten. 37 euro. Ik kan FIFA 21 kopen. Voor de jongeren. Je lacht nou maar. En God heeft het gedaan. En dat werk, ik zie dat ook als Gods werk. En ik mag nu die positie bemannen. En dat is een mooie plek om middenin het werk van God te zijn. We gaan een kleine anekdote vertellen. En dan is het wel goed zo. Er was laatst een jongen, die kwam naar me toe en ik heb hem gisteren ook verteld. Dus niet aan de buurman vertellen, daar mensen die bij Shanghai waren gisteren. Wij ontmoeten veel jongeren met islamitische achtergrond. En mijn beste vrienden zijn islamitisch. Ik heb me altijd veel verdiept ook in de islam. Ik lees soms ook in de Koran. Ik ben begonnen bij alles wat er staat over Jezus, over Isa. Daarna ben ik begonnen met alles wat er staat over de profeten die wij ook kennen. En dat doe ik vanuit interesse, omdat ik zie dat als ik een brug sla, dan kan de ander eroverheen. Ik moet niet verwachten dat de ander een brug slaat. Ik sprak met die jongen kwam naar mij toe en hij zei, Matthäus, jij bent christen, hè? Ik zei, ja, klopt. Hij vroeg aan mij, hoe weet jij dat jouw geloof de juiste is? Dus ik dacht, wat een goede vraag. Ik stel hem terug. Hoe weet je dat jouw geloof de juiste is? Ik zei, dit weet ik niet, dan vraag ik het jou. En als je een beetje weet over de islam, dat is best wel een schaamtecultuur. Twijfelen is haram, astaghfirullah. Je mag twijfels hebben, dat past eigenlijk bij een iemand die een genoemd zou kunnen worden. Een twijfelaar, iemand die wellicht niet eens waardig is om onderworpen te worden aan Allah. Ja, een moslim is iemand die onderworpen is. Dus ik denk, oké, dan gaan we het daarover hebben. Want ik weet wel een aantal dingen waarvan ik denk, dat is belangrijk om te weten. Straks gaan jullie naar huis en dan heb je misschien een islamitische buurman of buurvrouw. Dit is belangrijk om te beseffen. In de Koran, ik weet niet precies welke soera dat is, dan staat er, als je vragen hebt of twijfels over wat in de Koran staat, zoek dan de Injil. De Injil is het evangelie. Dus er staat letterlijk, en het is belangrijk om te onthouden, naar je islamitische buurman is gewoon, joh, dat is twijfels over de Koran. Soera zus en zoveel, jammer dat ik hem niet weet. Staat dat je met mij de Bijbel kan lezen. Dus ik ben dat gaan doen met de jongen. En ik legde hem een klein beetje uit over het reddingswerk van Christus. Ik legde hem een klein beetje uit over de context en de tijdlijn. Hier ontstond de Torah. Hier ontstond de Injil. En pas hier ontstond de Koran. Ken je dat verhaal van, of dat spelletje van communicatie? Dat ik iets in je oor fluister en aan het einde van de rij, dan komt er heel wat anders uit. Is ook een beetje hier gebeurd. Zulke vragen die stellen jongeren bij Jongerencentrum Pitstop, omdat ze zich daar veilig voelen. Het is een plek waar ze anderen leren kennen op een manier die heel laagdrempelig is. Jongeren komen niet voor een hulpvraag. Jongeren komen niet per se voor een probleem. Jongeren komen omdat er gratis wifi is. En omdat je daar kan gamen. En omdat je daar kan chillen. En vanuit die relatie en laagdrempelige houding stellen jongeren echte vragen. En dan denk ik, dit is Gods werk, man. En ik mag eraan bijdragen met alle competenties en alles wat mis is aan me. Ik denk dat God ook expres zulke mensen gebruikt. Zodat we niet kunnen zeggen, hey, heeft Matthäus gedaan. Die 37 euro op de rekening. Dat doet God expres. Zodat wij kunnen zeggen en roemen, dit is Gods werk. Dankjewel. Ik wil nog niet stoppen. Laatste dingetje nog. Want ik wil wel graag die challenge ook neerleggen. Als je hier zit en je hebt naar me geluisterd, er zitten meer mensen in de zaal dan dat op het podium staan. Maar dit is denk ik een plek waar we mogen inspireren en toerusten. Maar de superhelden, die zitten hier. Naast je en achter je en voor je. En misschien bedenk je bij jezelf van hoe dan? Dan wil ik aansluiten bij de overdenking van Dennis ook. Stel elkaar echte vragen. Niet alleen maar, hey, hoe is het? Goed omdat je er bent. Leuk dat je de stoel voelt. Maar echte vragen van, joh, wat doe je eigenlijk in je vrije tijd? Ik zie je eigenlijk alleen maar in de kerk. Wat vind je leuk om te doen? Vind je ook films leuk? Wat, je tennist? Oh, ik ook. Zullen we gewoon het leven gaan delen met elkaar? En toffe dingen gaan doen met elkaar? En misschien denk je wel van, eigenlijk wil ik wel aansluiten bij die... Ze noemen het wel eens Gideons leger. Ik wil wel aansluiten bij Matthäus' leger. Even een klein oproepje. Want ik denk dat er mensen zijn die ergens een passie, een talent hebben gekregen. Ook om het geduld te hebben om met jongeren op te trekken. En misschien denk je wel bij jezelf, ik vind het eigenlijk wel tof om uit te zoeken of dat ik een plek heb in Jongerencentrum Pitstop. Wat ook een verlengstuk is, denk ik, van alle kerken in Eindhoven. We zijn pas begonnen met een meidenclub. Dan doen ze allemaal dingen. Nagels lakken, cupcakes bakken. TikToks maken, ik weet het niet. Ik ben er nooit bij, want girls only. En dat is een activiteit die zijn we gestart. Omdat we zien dat veel jongeren, veel tienermeiden daar behoefte aan hebben. We hebben een jongerencentrum, iedereen is welkom. Maar die meiden, die hebben eigenlijk wel andere vragen. Die hebben een andere ondersteuningsbehoefte. Die ik niet kan bieden. Dus we hebben een meidenwerkster en die gaat met die meiden aan de slag. Maar het is een activiteit waarvan de gemeente heeft gezegd, hoeft niet, doe maar niet. Het is een activiteit waarvan fondsen hebben gezegd, mooi verhaal, maar we moeten nog even iets langer over nadenken. Dus we doen het vanuit die 37 euro die ik net opnoemde. En misschien denk je van, hey, ik vind het eigenlijk wel tof. Ik heb achterin wat folders en materiaal. En voor iedereen die zegt, joh, ik wil er vandaag iets mee doen. Ik neem een foldertje mee, ook om donateur te worden. Dan heb ik een cadeautje. En dat is een kaartspel, een plofspel. Dat heet zo, omdat je dan op de bank kan ploffen. En met je tienermeid, tienerdochter, tienerkleindochter vragen kan stellen. Heen en weer, hoe was het toen jij opgroeide? En andere vragen die gaan over zowel leven als over zingeving. Dus dat is eigenlijk mijn praatje, ook als het gaat om dus intergenerationeel kerk zijn. Dan gaat het dus niet over 1, superhelden, je moet goed genoeg zijn. Of 2, je moet oud genoeg zijn. Het gaat om die competenties die ik eerder noemde. Welke talenten heb je, welke hobby's heb je, waar liggen je passies, je drijfveren. Een stukje gehoorzaamheid, denk ik zeker, maar ook dapper zijn. Dank jullie wel.